Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
To Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Stop the steal! Stop the steal! Stop the steal! Stop the steal! Stop the steal!
We respect the law. We were good people. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference.
This election were overturned by mere allegations from the losing side. Our democracy would enter a death spiral.
And it will stand in recess until the call of the chair.
We'll pause.
Protesters are in the building.
Thank you.
It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace.
Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voeren we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik bel vanaf onze redactie met onze correspondent in Washington, Casper Thomas.
Hi Rutger.
Voor de tweede keer in twee maanden zat de hele wereld vorige week aan de televisie gekluisterd. Toen aanhangers van Donald Trump het Capitool in Washington D.C. bestormden. Een coup-poging die eigenlijk hopeloos was vanaf het begin, maar wel een grote slag voor de Amerikaanse democratie. Vandaag gaan we het hebben over de vraag, betekent dit de doodsteek voor het Trumpisme? Nou, ik ga jou eerst maar even vragen, Casper. Wat is jou het meeste bijgebleven van vorige week?
Nou, los van de dag natuurlijk zelf dat dit gebeurde, gaan mijn gedachten meteen uit naar twee dagen later, 8 januari, waarop de Republikeinse Partij een partijbijeenkomst had, waarbij allerlei lokale fracties van de staten eigenlijk bij elkaar kwamen. En dat stond gewoon gepland. Dat was geen reactie op de gebeurtenissen van 6 januari. De New York Times tekende dit ook op. Dat was geen enkel besef, eigenlijk leek er op dat moment in die partijen zijn ingedaald, dat de aanval op het Capitool daadwerkelijk was uitgelokt door Trump. Op het moment dat Trump inbelde, werd hij ook met applaus ontvangen door de Republican National Convention, zoals de partij dan heet. Mensen zeiden van, het is belangrijk dat Trump een rol blijft spelen in de partij als stemmentrekker. Dus het hele idee van een soort afstand nemen of afrekening of schrikreactie op Trump en het feit dat zijn retoriek toch echt aanleiding heeft gegeven voor een aanval op het hart van de Amerikaanse democratie, dat leek niet echt bij de partij te zijn ingedaald.
Nee, nou ja, laten we hopen dat gaat komen. Maar ik zou er mijn geld niet op inzetten.
Maar wat geldt voor jou dan? Waar denk jij nu nog aan in de nasleep van die gebeurtenis?
Nou, ik moet wel vooral denken aan het waren toch vooral mannen die dat Capitool binnenbraken en zich naar binnen vochten met de slogan USA op de lippen, met die vlaggen dat zij democratie gingen beschermen, dat ze de grondwet gingen beschermen. De ongelooflijke tegenstelling die daaruit spreekt, die krijg ik maar niet uit mijn hoofd. Het waren toch ongelooflijke beelden. Ik heb het zitten kijken wel. Werd gaandeweg een beetje een anticlimax toen de politie gewoon ging wachten totdat de aanvallers avondeten gingen halen. Maar dat vond ik toch wel het meest bizarre eigenlijk aan de hele dag.
En tegelijkertijd natuurlijk ook echt een heel Amerikaans verschijnsel. Het idee dat je een patriot bent, dat je je land moet verdedigen tegen vijanden van binnen en buitenland. Het zit ook in de eten die de president zweert natuurlijk. Dus het idee dat er een soort eigenlijk permanent moet worden gevochten of worden beschermd, dat is natuurlijk iets wat wel eigenlijk heel diep in die Amerikaanse cultuur zit. Veel meer dan in ieder geval bij ons bijvoorbeeld.
Dit onderwerp zat zo in mijn hoofd dat ik er een stuk over wilde schrijven. Een boek waar ik het meeste aan bleek te hebben, dat is een boek wat al in 2004 was geschreven in een eerste editie. In 2012 daarna een tweede editie, dus het ligt nog redelijk op ons. Maar dat is van Anatol Lieven, America Right or Wrong, An Anatomy of American Nationalism. Daar wilde ik je toch even over bijpraten.
Ik luister.
Wat Lieven heel goed laat zien, vond ik in dat boek, is dat hij schrijft, wij denken aan bij Amerikaans nationalisme aan één ding. Maar eigenlijk praten die Amerikanen over twee verschillende dingen. Want wat wij de hele tijd zien en wat ook de belangrijkste politici doen, zoals Joe Biden en Obama en anderen, die appelleren aan een Amerikaans nationalisme wat al heel oud is en wat wel American Creed wordt genoemd. De Amerikaanse geloofsbelijdenis. En dat is dat je gelooft in individuele vrijheid en dat je gelooft in de rol van de wet en in democratie als het hart van Amerika. En ook dat je gelooft in de speciale missie die de Verenigde Staten heeft. En dat is eigenlijk een optimistisch idee. En dat kijkt vooruit naar een toekomst die beter gaat worden. En dat is ook maar omdat het ook een idee is, kan iedereen dat idee omarmen. En dat American Creed is voor heel veel mensen vanzelfsprekend Amerikaans nationalisme. Maar hij laat in dat boek zien dat die hoopvolle visie het meest omarmd wordt door mensen die de afgelopen decennia het ook beter hebben gekregen en die reden hebben om te geloven dat de toekomst beter wordt. En mensen die in de afgelopen decennia reden hebben gekregen om te geloven dat hun toekomst slechter wordt, die zijn steeds meer een visie op nationalisme en op patriotisme gaan omarmen, die eigenlijk zegt dat de grootsheid van de Verenigde Staten in het verleden ligt en ook teruggrijpt op een etnische en religieuze visie die daarbij hoort, namelijk christendom heeft primaat, witte Amerikanen hebben primaat. En iemand die hen uitzicht geeft op de macht houden en cultureel primaat houden, die geeft hen een uiting aan patriotisme die eigenlijk vijandig is aan die Amerikaanse geloofsbelijdenis.
En even, denk je daarom dat het daarom, dat is ook wat mensen misschien hoorden toen ze Make America Great Again hoorden? Again verwijst natuurlijk echt naar het verleden. Dus dat is dan het soort verleden waar Trump voor die kiezersgroep aan heeft geappelleerd?
Ook Bill Kristol kwam ook in dat boek voorbij. Dat is een van de vaders, zoals hij wordt genoemd, van het neoconservatisme. Die beschreef ook, die zei, nationalisme, dat appelleert aan de grootheid van de natie en kijkt vooruit. Patriotisme is trots op het verleden en kijkt terug. En voor deze mensen valt eigenlijk samen hun idee dat Amerika als natie in het verleden beter was en dat zij zelf, hun groep, het in het verleden beter had. En daarmee vallen die twee dingen samen in een patriotisme. En daar komt ook dat gevoel vandaan wat jij net noemde, dat moet worden teruggenomen, dat van ze is afgenomen. Niet alleen dat het hun primaat, maar ook hun patriotisme, hun identiteit is hun afgenomen. En dat kan dus worden veroverd.
Als je dit ook zo opnoemt, dan gaan mentaal eigenlijk alle interviews door mijn hoofd die ik de afgelopen jaren heb afgenomen. En als je ook over nadenkt, de enige mensen die zich echt tooien met dat etiket patriot, dat zijn inderdaad, dat is echt die harde Trump-aanhang, die harde kern daarvan. Dus het is een soort begrip of een soort een geuzennaam. Het is natuurlijk om de historisch Nederlandse equivalenten tegenaan te gooien. Dat wordt geclaimd door inderdaad die hele specifieke groep. En die worden op die manier ook aangesproken door Trump en een deel van de Republikeinse partij natuurlijk. Maar het is inderdaad ook uiteindelijk dus de groep die bereid is om extreem militant te zijn. Op het moment dat ze het idee krijgen en er echt in gaan geloven dat ze iets wordt afgenomen. Tot aan, ja, ja. Dus uiteindelijk niet alleen het verleden, maar ook de verkiezingen.
Ja, en ik moet ook denken aan dat fragment waarin er een van die aanvallers in de camera schreeuwde, jullie hebben dit gedaan. Jullie hebben gezorgd dat wij gewelddadig zijn geworden en die dat ook duidelijk gewoon in zijn hart geloofde. En de oorzaak van het geweld wat hij zelf daar aan de dag legde bij anderen. En dat gevoel van gekrenktheid en dat gestolen land, dat zit in dat nationalisme, dat appelleert ook aan sommige andere vormen van nationalisme, met name in het Amerikaanse zuiden, waar ook een link is aan dat ja, dat soort etnische en religieuze identiteit die afgenomen is en aan die zaak van dat zuiden wat ook verdwenen is en verloren heeft.
Nou ja, dat klopt. Dus dat is niet de eerste keer dat dit dan opspeelt. Je zag ook dat sommige van die aanvallers op het Capitool die liepen daar rond met een vlag van de Geconfedereerde Staten. En ik heb toch wel een beetje de indruk dat hier het risico ontstaat, of in ieder geval de mogelijkheid ontstaat, dat je een soort nieuwe lost cause gaat krijgen. En die term moet ik misschien even uitleggen, maar dat is eigenlijk het idee dat in het Amerikaanse zuiden is ontstaan na de burgeroorlog, dat het zuiden toch een club staten waren die zich afscheiden van de Verenigde Staten met een nobel doel, het beschermen van hun statelijke rechten. Uiteindelijk ging het natuurlijk voornamelijk om het recht op slavernij, of het houden van slaven en een slaafgedreven economie hanteren. Maar dat is dus langzaamaan uitgegroeid tot een heel complexe mythologie, met standbeelden, verhalen, verenigingen. Met het idee dat er een nobel doel, het zuiden is afgenomen. En er is een mooi boek over verschenen van Arthur Dombey. Dat is een historicus aan de Universiteit van North Carolina. En dat boek heet False Cause. En die laat eigenlijk zien hoe die lost cause gefabriceerd is over generaties heen. Om mensen maar het idee te geven, iets om aan vast te klampen eigenlijk. En als je erover nadenkt, zijn alle ingrediënten volgens mij nu aanwezig voor een soort nieuwe lost cause die verzonnen is. Namelijk de lost cause van de gestolen verkiezingen in de Trump-jaren. En volgens mij is dat iets waar de Republikeinse Partij, of een deel van Amerika in ieder geval, zich nog heel lange tijd aan kan gaan vastklampen. Zeker als die mythe actief gevoed zal worden. En zoals ik aan het begin van deze podcast al vertelde, daar is de Republikeinse Partij dus al volop mee bezig.
Ja, en nou ja, nu jij dit vertelt, moet ik weer denken aan een andere een soort gekrenktheid, gekrenkt nationalisme die ook in de Verenigde Staten zit. Een van de boeken waar ik ook op stuitte toen ik dit artikel schreef, dat was van Walter Russell Mead. Die heeft in 2001, is een historicus, die heeft in 2001 een boek geschreven over de Amerikaanse politiek. En die beschreef daarin vier belangrijkste tradities in de Amerikaanse politiek. En die beschreef hij aan de hand van vier presidenten. En hij schreef, nou, je hebt de principiële Thomas Jefferson, idealistische Woodrow Wilson, je hebt de machtsdenker en Alexander Hamilton, maar die zijn allemaal eigenlijk wel een beetje bekend, zei hij. Hij wilde vooral met zijn boek die Andrew Jackson naar boven halen. Dat was een volkse populist, die was in de jaren 30 van de 19e eeuw president. En hij was een oud krijgsgevangen. Hij was op zijn 13e krijgsgevangen genomen door de Britten, samen met zijn oudere broer. Hij was toen, hij had toen onder andere pokken gekregen in krijgsgevangenschap en was mishandeld. Zijn broer was later doodgegaan, kort na de vrijlating aan de pokken. Maar hij was een hele, ja, had daar een echte verbitterdheid, verbitterd nationalisme aan overgehouden. Had dat onder andere op de Native Americans had hij bevochten en had hij dat een uitlaatklep gegeven. Maar hij was ook een slavenhouder, hij was xenofoob en hij was ontzettend conservatief. En Walter Russell Mead schreef dat in 2001, maar toen Trump aan de macht kwam, toen werd dat schabloon van Andrew Jackson werd door Steve Bannon werd eigenlijk geleend en op Trump geplakt. En Trump die vond dat eigenlijk fantastisch. Die was heel erg gecharmeerd daarvan. En die begon zich te spiegelen aan Jackson. Hij heeft zijn schilderij boven zijn, toen in het Witte Huis boven zijn bureau gehangen. En Jackson kreeg veel meer statuur en aandacht dan hij heel lang heeft gehad. En als een verpersoonlijking van wat Trump is en wat hij ook dan eigenlijk wilde zijn als een soort spiegel. Nou, dan krijgen we
als hier dan nu toch een soort streep onder wordt gezet. Ik bedoel, het is nog een open vraag natuurlijk die we de komende tijd gaan zien. In hoeverre het Trumpisme door zoiets extreems als de bestorming van het Capitool een slag is toegebracht. Maar hebben we ook een soort frame waar we Biden in kunnen plaatsen vanaf volgende week dus?
Ik denk dat Walter Russell Mead hem een Jeffersonian zou noemen. Iemand die principieel is, maar tegelijkertijd ook een beetje glibberig. Niet al te principieel in de zin van dat hij daar de Verenigde Staten of zijn eigen politieke toekomst mij in de vingers zal snijden, maar wel iemand die dat zou doen. en die ook heel erg de visie wil uitdragen van die Amerikaanse principes in zijn eigen persoon. Dus ik denk dat, ja, dat hij hem in die traditie zou plaatsen.
Ja, er ligt natuurlijk ook wel een hele interessante ruimte nu eigenlijk voor Biden om iets van het presidentschap te maken. Hè. Kijk, behalve het feit dat er nu dankzij de twee senaatzetels die ze in Georgia gewonnen hebben, toch de mogelijkheid is om eigenlijk bijna zonder de Republikeinen een heleboel beleidsbeslissingen door te voeren. Denk ik ook omdat in de ogen van veel Amerikanen en ook een deel van de eigen partij natuurlijk het republikeinisme van Trump aan legitimiteit heeft verloren, omdat het uiteindelijk leidt tot een opstand tegen de eigen democratie. Dat legitimeert Biden natuurlijk denk ik op een bepaalde manier om solistischer op te treden, om meer te doen, om verder te gaan. En om een voorbeeld te noemen, een van de dingen die, en dat hangt ook nauw samen met de aanval op het Capitool, is bijvoorbeeld het toekennen van statelijke rechten aan DC, de staat die uiteindelijk mijn woonplaats is. Die qua inwoneraantal groter is dan een tweetal andere Amerikaanse staten. Maar geen eigen senatoren mag leveren bijvoorbeeld. En daar zit toch wel veel chagrijn over. En dit is bijvoorbeeld het moment dat zo'n wild plan of vergaande verandering in de constitutie van de Verenigde Staten de ruimte krijgt om doorgevoerd te worden, denk ik. Ik denk dat in ieder geval zal het debat erover ontstaan. Al was het maar ook omdat het beschermen van het Capitool en het beschermen van de stad tegen aanvallers, iets wat dus blijkbaar nodig is in Amerika, dat gaat heel slecht op het moment dat DC geen eigen staat is en geen eigen National Guard heeft om over te beschikken. Dus dit is even een klein voorbeeld wat ik mij wil geven van een soort Biden-presidentschap dat vleugels zou kunnen krijgen, juist omdat het zich afzet tegen een hele extreme gebeurtenis in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
Ja, ik denk dat je gelijk kan hebben hoor, maar ik denk ook dat uiteindelijk weer terugkomt bij de polarisatie in de Verenigde Staten. Kijk, Biden die heeft nu de mogelijkheid om solistischer op te treden. Hij heeft die ruimte gekregen nu die de twee senaatzetels erbij heeft van Georgia. En wat je zegt, misschien is het ook zo dat in de dat deze aanval op het Capitool hem meer ruimte geeft om zich te profileren. Ik denk wel dat het zo is dat dit, je refereerde er al in het begin van de podcast aan, de Republikeinen lijken helemaal niet klaar voor een grote schoonmaak. En in het verleden is het toch heel vaak geweest dat de nare kantjes, ook al waren ze misschien niet te vergelijken met deze, van bepaalde kopstukken toch graag werden weggeveegd. Dus bijvoorbeeld Clinton kwam in een best wel cynisch schandaal terecht, waarin die corruptieschandaal, nou ja, keken democraten toch liever bij weg. Obama heeft zijn drone wars, heeft hij toch best wel veel overhoop gehaald. Ja, dat kijken we liever niet naar, omdat Obama een goede president was in onze ogen. Maar dat wegkijken van die nare kantjes en willen kijken naar het positieve, dat zie je nu volgens mij heel erg bij de Republikeinen. Wij verbazen er ons dat die Republikeinen steeds willen praten over wat zij toch erger vinden, namelijk de dingen aan de democratische kant. Maar ja, ik denk dat dat heel snel de overhand gaat krijgen en het normale politieke steekspel weer heel erg zwart-wit gaat worden gevoerd, denk je niet?
Biden is fundamenteel natuurlijk ook een soort man van de verzoening. Hè? Dat is, hij wil het land bij elkaar brengen. Hij wil de president van de heling zijn. Ik kreeg net voordat we in ons gesprek begonnen een mailtje binnen. Het thema van de inauguratie wordt ook Uniting America. Maar Biden moet nu wel, en dat had hij van tevoren natuurlijk ook niet verwacht, wel over iets heel erg groots heen gaan stappen. Om die verzoening in ieder geval op politiek niveau tot stand te brengen. En dat gaat die partij, die democraten, in een enorm lastig dilemma brengen. Eigenlijk hebben ze een soort dilemma voor zich dat een beetje lijkt op het dilemma van na de Amerikaanse burgeroorlog. Wat doe je met een fractie binnen je eigen politiek die eigenlijk gewoon in opstand is gekomen tegen de democratie en tegen de Verenigde Staten zelf? En dat is wel iets wat, dat aan de ene kant is er een soort gevaar van zachte heelmeesters en stinkende wonden. Aan de andere kant hebben we gezien dat zowel bij de partij als ook tijdens de verkiezingen, waarin Trump nog steeds heel veel stemmen kreeg, dat het Trumpisme en waar het voor staat nog door zoveel Amerikanen omarmd wordt. Dus eigenlijk is het bijna, denk ik, misschien wel een soort onoplosbaar dilemma voor Biden. Hij kan het bijna niet goed doen in het schipperen tussen verzoenen of juist afstraffen. En het is misschien een wat sombere noot, maar daarmee is dat presidentschap op een bepaalde manier hangt er al een soort doem over. Terwijl ik tegelijkertijd ook natuurlijk wel hoop en ook wel het potentieel misschien zie voor die verzoeningspolitiek. Maar dat is echt iets heel interessants om, denk ik, om de komende tijd te gaan volgen. En ook voor jou en mij om het nog eens over te hebben in een volgende aflevering.
Ja, ik ben er wel iets positiever over dan jij. Ik denk dat het in ieder geval voor Biden heel erg belangrijk is dat hij kan claimen dat zijn insteek van verzoening de juiste was. En dat hij kan wijzen op de gevaren van polarisatie en zichzelf kan presenteren als iemand die op het juiste moment zichzelf als middenfiguur presenteerde. Of het politiek kapitaal gaat opleveren, weet ik niet. Maar hij kan zich in ieder geval de morele moreel gesterkt voelen. En op die manier denk ik aan zijn presidentschap toch beter beginnen dan het er een paar weken geleden nog uitzag. Maar we gaan het zien, Casper.
Ja, we gaan het zeker zien. Ik denk dat wij elkaar weer spreken nadat de beste man en Kamala Harris natuurlijk zijn ingezworen. Trump zal er niet bij zijn. En er zijn, terwijl we nu praten, natuurlijk nog een paar roerige dagen te gaan. De rust is nog niet wedergekeerd in Washington. Dus ik hoop dat er geen dringende reden is waarop wij elkaar nog daarvoor een keer moeten spreken. En dat het gewoon na de inauguratie wordt.
Als wij elkaar spreken, dan is er een nieuwe president. Daar durf ik nu wel een fles wijn op te zetten.
Hartstikke goed. Oké, hey, tot ziens.
Tot ziens. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van de Groene Amsterdammer er weer. En over een paar weken is Radio Amerika weer terug. Als u de podcast goed vond, deel hem alsjeblieft en like hem op het platform waarop u deze podcast luisterde.